En vanavond komen we dan terecht in Matteüs hoofdstuk 10. Waar boven staan de 12 apostelen. Daar gaat het onder andere over, maar meestal niet overigens. Want waar het over gaat is over dat zij worden uitgezonden om het evangelie te prediken, het evangelie van het koninkrijk, zoals ook aan het einde van Matteüs 9 vermeld wordt. En daarna wordt het een en ander vermeld over wat hen daarbij zoal zou overkomen. Het is natuurlijk mede het gevolg van wat er staat aan het einde van hoofdstuk 9, de uitspraak namelijk dat hij van vers 37, toen zeide hij tot zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Het is een eigenaardige gedachte sowieso, omdat we op andere plaatsen in de schrift leren dat het helemaal de tijd van de oogst niet is. En dat blijkt al een paar hoofdstukken verder, want in Matteüs 13 wordt gesproken over de gelijkenissen, dat wil zeggen gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daar wordt toch op zijn minst de indruk gewekt dat het nog wel even zou duren voordat de tijd van de oogst zou zijn. Want we vinden daar dan in ieder geval de gelijkenis van het onkruid, want zo wordt die plechtig genoemd, hè, dat is de officiële titel, hè. De gelijkenis van het onkruid, Matteüs 13 vanaf vers 24, waarbij de gedachte is dat niet alleen goed zaad gezaaid wordt, maar er wordt ook onkruid gezaaid, waarbij de vraag is of dat onkruid meteen zou moeten worden weggenomen, zodat het gewiet zou moeten worden. Maar het antwoord is, nee, dat is niet de bedoeling. Laat ze beiden tezamen, vers 30, laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oosters zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst dat onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Daarna ook nog een verklaring volgt, hoewel dit al redelijk voldoende zou moeten zijn. Maar er volgt nog een verklaring in vers 39, waarin gezegd wordt: de oogst is de voleinding der wereld. Hetgeen de zaak helemaal op een lange baan schuift. Maar als we lezen: de oogst is de voleinding der eeuw, dan komt het in ieder geval iets dichterbij. Het scheelt in ieder geval een jaartje of duizend. Zo zit het ongeveer. Maar waar het om gaat is dat die oogst dus inderdaad nog niet aangebroken is. Integendeel, als we daarbij bedenken dat de mens die het zaad, of het goede zaad zelfs, zaait in zijn akker, dat het toch ook de Heer Jezus is, zowel in deze gelijkenis, in vers 24, als ook in de voorgaande gelijkenis, in vers 3 van datzelfde hoofdstuk, dan brak in de dagen van de Heer Jezus dus meer de tijd aan om te zaaien dan om te oogsten. De beroemde vraag is: wat doen we eigenlijk in onze dagen, oogsten of zaaien? En het antwoord is: dat hangt er vanaf van welke kant we de dingen bezien, want het blijft natuurlijk toch gewoon beeldspraak. De gedachte in Matteüs 13 is een andere dan die in Matteüs 9, de laatste verse van hoofdstuk 9, omdat er vanuit een ander standpunt geredeneerd wordt. Het is ook heel eenvoudig om dat te volgen, alleen is het lastig voor degenen die beweren dat hetzelfde woord altijd dezelfde betekenis moet hebben, of zelfs dezelfde toepassing moet hebben. Dat blijkt ook hier niet het geval te zijn. De gedachte namelijk in Matteüs 9 is nog erin geredeneerd vanuit oud-testamentische tijd. Misschien zou ik daarvoor het gemakkelijkst, en het is ook wel toepasselijk trouwens, citeren uit Johannes hoofdstuk 4, waarbij de Heer tot zijn discipelen zegt, heb gij niet een spreekwoord dat zegt, nog 4 maanden, zo is het vertaald in elk geval, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zei de Heer tot diezelfde discipelen. Dat is aardig, de uitspraak betekent niet, het zijn nog 4 maanden vanaf nu, het betekent gewoon, na 4 maanden komt de oogst. Dat wil zeggen, men zal toch 4 maanden moeten wachten alvorens men de vrucht ziet van hetgeen wat 4 maanden eerder heeft plaatsgevonden. Men zal zaaien, dat is aardig, maar het duurt dan 4 maanden en dan komt de oogst. Maar de uitspraak in Johannes 4 is betrekkelijk eenvoudig. Het betekent gewoon dat de 4 maanden om zijn en het was dus tijd van de oogst. Waarbij de 4 maanden in Johannes 4 gewoon 4 bedelingen zijn. En voor degenen die niet van bedelingen houden, zeg ik, dan is het 4000 jaar. Ik kijk niet op een jaartje in dat geval, hè, maar afgerond is het 4000 jaar. Maar als u het mij vraagt, 4 bedelingen. En dan zou de oogst moeten plaatsvinden. En wat er dan gebeurt, daar in die geschiedenis, is verbazend interessant. Want wat er gebeurt is, dat het evangelie, de zaligheid, het geloof, of wat het maar wezen mag, terechtkomt. Niet bij de Joden, maar bij de vrouw uit Samaria en meer in het algemeen bij de Samaritanen. Met andere woorden, na 4 maanden komt de oogst en die zal er dan wezen ook. Alleen blijkt er geoogst te worden niet bij de Joden, niet in Juda, maar inderdaad in Samaria. Dat is daar de gedachte. Zo van, het is tijd van de oogst en de oogst komt dus ook inderdaad. Alleen, het ziet er wat anders uit dan men verwacht zou hebben. Als we dat kort sluiten met Matthäus 9 en 10 overigens. Waar de Heer zegt, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dat de Heer des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Dan gaat het dus over precies dezelfde dingen. Dat wil zeggen, het is de tijd van de oogst, de tijd van zaaien en van het opgroeien is voorbij. Dat was de tijd van het Oude Testament. Nu zou het Nieuwe Verbond aanbreken en dat is de oogst. Want wat is de oogst nou anders dan dat inderdaad het nieuwe leven beschikbaar is, hè? En verzameld wordt. En nieuw leven is een nieuw verbond. Ik kan niet missen, hè? Zo'n verhaal is dat ongeveer, hè. Ja, er zijn vele voorbeelden van in het Oude Testament. In heel wat geschiedenissen speelt de oogst ook inderdaad een belangrijke rol. Het Oude Testament is een geschiedenis, maar daar ga ik nog allemaal niet op in. Ik probeer alleen maar aan te geven dat wat hier besproken wordt in Matthäus 9 en 10, maar daar kom ik straks op, volstrekt overeenkomt met de uitdrukkingen in Johannes 4 bijvoorbeeld. Namelijk, het is de tijd van de oogst. En dan laat ik Matthäus 13 nog even buiten beschouwing. Alleen het eigenaardige van Johannes 4 is dat daar de Heer door Samaria ging. Hij verliet Judea, hij zou naar Galilea. Ik ga dat nou niet toelichten, het moet duidelijk zijn, hè, langzamerhand. Hij ging uit Judea naar Galilea en hij moest door Samaria gaan. Dat lag natuurlijk voor de hand, denk ik altijd. En niet alleen omdat dat op de kaart ook de meest voor de hand liggende route is. Maar hij moest door Samaria gaan en zie daar, die Samaritaanse vrouw komt tot geloof. En zij niet alleen, want via die vrouw komen de Samaritanen tot geloof. Via 1 vrouw. Ze zou of Maria geheten hebben, of noem nog eens een naam. Hoe ik bij Maria kom, begrijpt u toch hopelijk, hè? Als beeld van de 10 stammen van Israël. Hè? Dus dan heet ze Maria. Ze zou ook Sarah geheten kunnen hebben. Dat is voor degene die de vorige vrijdag in Urk waren. Maar een andere naam. Het was een vrouw uit Sichem. Dus hoe heette ze? Dina. Heel goed, zuster. Dina. Maar dat is weer Dina en de Sichemieten. Ik heb eens iemand horen zeggen, Micha en de dynamieten, maar dat was het niet, hè. Dus Dina en de Sichemieten, dat zouden ze ook gekund. Maar hoe ze heten, dat ben ik vergeten. Maar waar het om gaat, is natuurlijk dat we zien dat die vrouw altijd dezelfde positie heeft, hè. Het is een uitbeelding inderdaad van 10 stammen van Israël, waaruit inderdaad de gemeente tot stand komt. En die Samaritanen die daar tot geloof komen, zijn een beeld van de gemeente. Dat kan niet missen, hoewel het niet algemeen bekend is. Maar wel is algemeen bekend dat als de Heer vaststelt tegenover die Samaritaanse vrouw, de zaligheid is uit de Joden, dan weet iedereen dat de uitspraak toch in ieder geval verband houdt met onze dagen, waarin de zaligheid bij de Joden niet gebleven is of niet terechtgekomen is, maar terechtgekomen is bij de gemeente. En 1 stap verder dus, en ik ben gewend altijd 1 stap verder te zetten, minstens 1 stap verder betekent dus dat die Sichemieten of Samaritanen inderdaad een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Maar waarom het uit Samaria is, dat zal u langzamerhand ook duidelijk zijn. En dus oogst, wat de Heer daar zegt. Ja, ik zoek op het opzet niet op, want dan ga ik dat hoofdstuk staan te bespreken. Maar wat de Heer tegen zijn discipelen zegt, als die bij hem komen, weet je wel, die vrouw is weggegaan, heeft haar watervaatje of wat het maar wezen mag, een putakertje of zoiets, heeft ze achtergelaten, ze is gegaan naar Sichem om die mannen daar te halen. En dan komen de discipelen, die zouden brood zijn wezen kopen of zoiets. En dan krijgt de heer een gesprek mee. En dan zegt de heer, het spreekwoord zegt toch, na 4 maanden komt de oogst. Zo van, de oogst begint nu. Alleen, het was niet een oogst in Judea, maar in Samaria. En dus overdrachtelijk niet bij de 2 stammen, maar bij de 10 stammen. Daar is het dus oogst. Want oogst zal er wezen, het was de tijd, dus het zal er zijn. Echter, om even uit te wijken nu naar Matthäus 13. In Matthäus 13 wordt een andere lijn gevolgd, die net zo goed volstrekt bijbels is. Namelijk, de gedachte is daar dat het nieuwe verbond tot stand komt, en dat dus het koninkrijk tot stand komt, en dat het woord des koninkrijks gepredikt wordt. Maar de vraag is, wat komt er nou eigenlijk van terecht? En het antwoord is dan, nou, er komt wel wat van terecht, maar er gaat ook een heleboel mis. Sommigen van u zullen het verhaal kennen, je krijgt daar totaal 8 gelijkenissen. De eerste en de laatste horen min of meer bij elkaar, maar daartussenin krijg je daar nog 6 gelijkenissen, waarvan de eerste 3 bij elkaar horen en spreken over alles wat er mis zou gaan, en de andere 3 spreken over alles wat er goed zou gaan. En wat er mis zou gaan, dat is die kwestie van het onkruid, van het mosterdzaad, wat een boom wordt, en die lijkt verdacht veel op Babel. En de andere, en de 3e gelijkenis uit de reeks spreekt over zuurdeesem, die alles doorzuurt in het geheim. Nou goed, dat zou er dus allemaal misgaan. Niettemin, er zou wel degelijk oogst zijn. Er zou ook wel degelijk wat goed gaan, zoals uitgedrukt in de daaropvolgende 3 gelijkenissen. Die van de schat in de akker, dat heeft te maken met Israël. De parel van grote waarde, de parel uit de zee, ben ik altijd geneigd te zeggen. De schat uit het land en de parel uit de zee. Want die parel spreekt in het bijzonder over de gemeente, zo zit het nu eenmaal. En daarna de gelijkenis van het sleepnet of visnet of hoe het maar heet, waar inderdaad nog goede vis verzameld wordt. En in de vaten gedaan wordt. Kantjes. Maar goed, dat is meer voor Scheveningen trouwens, heb ik de indruk. Maar inderdaad, er zou wat misgaan, er zou ook wat goed gaan. Maar de scheiding zou pas gemaakt worden in de voleinding der eeuw, namelijk in de dagen van de oost. En dus onvermijdelijk zijn onvermijdelijk de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is dus dan de oost. Zodat het maar de vraag is van welke kant men beziet. Komt men vanuit het Oude Testament, dan zou bij de opstanding van Christus de oogst aanbreken. Begint men bij nieuwtestamentische tijd, dan begint daar de tijd van zaaien. En dan is de oogst pas inderdaad in de toekomst. En die dubbele gedachte, die vinden we trouwens vaker. Alleen ik ben altijd bang dat als ik er voorbeelden van geef, dat u het veel te verwarrend vindt, omdat ik dan zoveel naast elkaar leg. Maar je hebt zo'n gedachte nog een keer. Bijvoorbeeld in Galaten. In Urk dus heb ik het betrekkelijk uitgebreid besproken, denk ik. Daar heb je de gedachte dat de Israëlieten, dan wel de Joden, levend onder de wet kinderen waren. En dat ze nu, sinds de opstanding van Christus, op grond van geloof overigens, zonen geworden zijn. Vroeger slaven onder de wet, inmiddels zonen geworden. Maar dat is de redenering vanuit het Oude Testament. Maar wordt er vanuit het Nieuwe Testament gerekend, dus vanaf de opstanding van Christus, dan komen wij terecht in, niet in Galaten 4, maar in Romeinen 8. En daar wordt uitgebreid gezegd dat wij kinderen God zijn, nu, en tot zonen worden gesteld in de dagen van de wederkomst van Christus. Het is heel eenvoudig. Kom je vanuit het Oude Testament, dan is men kind en wordt men tot zoon gesteld bij de komst van Christus. De eerste dus, maar bij de komst van Christus. Wordt er geredeneerd vanaf de opstanding van Christus, is men daar kind van God en wordt men tot zoon gesteld bij zijn wederkomst. Maar het hangt samen met het grote geheim achter al die oud-testamentische profetieën, die, en ik redeneer maar vanuit mijn eigen achtergrond, voor mijn gemak dan, oud-testamentische profetieën, waarvan gezegd wordt dat zij in de toekomst vervuld zullen worden, en dat dus Israël verlost zal worden, en dat het koninkrijk van Christus zal aanbreken, enzovoort. En dat is in de toekomst. Maar neem niet weg dat via een andere lijn dezelfde profetieën gewoonlijk, geldt niet voor allemaal, maar gewoonlijk dezelfde profetieën net zo goed een toepassing hebben gekregen in onze dagen en dus al bij de eerste komst van Christus. En als je vraagt waar is dat herstelde Israël dan en waar is dat koninkrijk dan, dan zeg ik dat zijn wij en het is in de hemel. Wij met Christus gezet in de hemel, verzameld uit de heidenen, volk van koningen en priesters voor zijn naam. Maar die hele beschrijving past net zo goed op Israël straks in de toekomst. Zodat dezelfde waarheid inderdaad dubbel opgaat. Hij wordt inderdaad zo systematisch twee keer toegepast. En datzelfde krijgen we dus ook in verband met de oogst. Wanneer is de oogst? Nou, voor wat ons betreft, die is begonnen. En wat Israël betreft is pas in de toekomst, om dat verschil te maken en om het nog lastiger te maken. Dus de achterliggende gedachte, wat de twee stammen betreft, officieel althans, pas in de toekomst, wat de 10 stammen betreft, officieel in het heden. En dan is zelfs allebei Israël. Ik weet wel dat het er niet eenvoudiger op maakt, maar als we eenzijdig die dingen bespreken, komen we altijd in de knoop. En blijven altijd vragen houden, ja, dat is wel leuk toegepast, klopt wel, maar je kunt toch ook, je zou het toch ook zo uit kunnen leggen, enzovoorts. En dan is mijn antwoord, ja, dat kan ook, alleen je moet het heel systematisch zo dubbel op doen. Zodat je niet in paniek hoeft te raken als de gedachte is dat de oogst begonnen is bij de eerste komst van Christus. Maar het is niet in strijd met andere schriftgedeelten die over de oogst spreken als pas bij de wederkomst van Christus. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte, want ik maakte even een uitstapje naar Johannes 4 vanwege die oogst. Om aan te geven dat inderdaad de oogst volgens bepaalde redenering wel degelijk begonnen is. En dus niet voor niks, want in het volgende schriftgedeelte komt diezelfde gedachte uit Johannes 4 ook uitdrukkelijk naar voren. Ik kon het net nog inhouden, omdat ik eerst nog wat anders wilde zeggen. Maar als we de vergelijking maken tussen Johannes 4 en Matthäus 9 en 10, dan vinden we natuurlijk beide plaatsen, het is oogst en dus moet er geoogst worden. En in Johannes 4 gebeurt dat met name in Samaria. De vraag is of dat dan in Matthäus 10 ook gebeurt. En het antwoord is, ja, eigenlijk wel. Want daar lezen wij zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft u een macht gegeven over de onreine geesten om dezelfde uit te werpen en om alle ziekte en alle kwalen te genezen. Dat is een uitspraak die wij nu meteen zouden moeten plaatsen. Ik wil gewoon zeggen dat wat de Heer Jezus in de voorgaande hoofdstukken deed, want er werden nogal wat van dit soort tekenen gedaan toch, precies zoals hier beschreven zijn, dat dezelfde dingen die de Heer Jezus deed nu gedaan zouden worden door deze 12 discipelen. Zodat het nog fundamenteel over precies hetzelfde gaat. En ik zeg er meteen bij, want ik probeer het zo snel mogelijk te bespreken. Ik zeg er meteen bij dat waar in de voorgaande hoofdstukken deze tekenen zonder enige uitzondering zonder meer toepasbaar zijn op die 10 stammen die blind waren en zouden zien, die stom waren en zouden spreken, die bezeten waren en bevrijd zouden worden, die melaats waren en die genezen zouden worden. Ik blader gewoon even terug, hè. Dit was Matthäus 8 enzovoorts. Hè. Ja, waar dat zo is, moet dat dus ook normaal gesproken de toepassing zijn of betekenis zijn van deze uitspraak waarmee Matthäus 10 begint. Dat wil zeggen, wat de tekenen die de discipelen zouden doen, hebben dezelfde betekenis en de strekking van wat nu in het hoofdstuk vermeld wordt, is dezelfde als in die voorgaande hoofdstukken. Namelijk dat zij, dat de discipelen worden uitgezonden, in het algemeen zullen we maar zeggen om het evangelie te prediken, want dat zal het toch in ieder geval geweest zijn. Maar je zou van tevoren moeten vaststellen dat ze vanwege de opdrachten die ze meekrijgen, dan kennelijk toch terecht zouden moeten komen, als het goed is, hè, terecht zouden moeten komen, inderdaad bij Efraïm en dus bij het andere deel van Israël. En dat is ook zo, want het staat er ook. Maar goed, zover ben ik nog even niet. Eerst even over die 12. Hij heeft zijn 12 discipelen tot zich geroepen. Dat is ook altijd aardig, omdat 12 per definitie spreekt over heerschappij. En om het eenvoudiger te zeggen over een koninkrijk, koningschap. Heerschappij is trouwens beter, eerlijk gezegd. Maar het verschil is natuurlijk niet groot. Alles wat 12 is, gaat over heerschappij. Vandaar dat het jaar beheerst wordt door 12 maanden. En de klok door 12 uren en dat soort zaken meer, hè. Dat is het gewoon, hè. De 12 tekens van de dierenriem zullen we het maar niet over hebben. Hè? Voor de gelegenheid maar niet. Maar dat is toch hetzelfde als 12 maanden, dus vooruit maar, hè. Al worden wij geacht dat niet te weten. Maar het is wel zo. Nou, Horodok zei, 12 spreekt over heerschappij. Vandaar dat een Israël wat met Christus zou regeren, zou bestaan uit 12 stammen. Dat is ook altijd een aardige, want dan kom je onvermijdelijk terecht bij de 13e. Ik heb me dat ook altijd afgevraagd. Hoezo 12 stammen? Dat weten we nou wel, 12 stammen. Maar iedereen weet dat het de 13 zijn. Wat met de 13e? En het antwoord is, die valt uit de boot. Die is overtollig, die is overbodig. Die blijft over. De 13e is namelijk het overblijfsel in onze dagen. En is de uitdrukking van de gemeente uit onze dagen. Die valt naast de 12. Maar goed, dat is maar weer een zijlijn. Maar 12 dus staat voor heerschappij. En zo wordt het hier ook toegepast. Wat zij prediken heet dan ook niet voor niks het evangelie des koninkrijks, zoals genoemd werd in hoofdstuk 9 vers 35. Alleen, het gaat inderdaad om een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk wat volgens deze redenering niet terecht zou komen bij de Joden, maar wat terecht zou komen bij niet-Joden. Met andere woorden, niet in Amsterdam, maar in het Gooi. Hè? In Hilversum. Dus niet bij de Joden, niet in Mokum dus, hè? Groot Mokum eigenlijk, maar bij de heidenen. Gooi dus. Hè? Dat is waar het om gaat. En bij 10 stammen van Israël in het bijzonder. Dat moet de gedachte zijn, maar het staat er ook. Dat is het verbijsterende. Als je gewoon een continue, constante lijn volgt, dan loop je als het ware op de uitspraken van de schrift vooruit. Dat gebeurt hier ook. Nou, eerst krijgen we de namen van de 12 apostelen. Vind ik altijd aardig, want het komt overeen met wat we later vinden, veel later in Openbaring, als daar in de openbaring van het koninkrijk het evangelie gepredikt zou worden. Dan wordt ook heel letterlijk verwezen, niet maar naar 144.000 uit de stammen Israëls, maar 12.000 uit de stam van die en 12.000 uit de stam van die. En dan worden ze volkomen overbodig, denk ik altijd, één voor één bij name genoemd. En dat gebeurt hier ook. En dat betekent dat inderdaad dit soort zaken door de Heer geregeld worden op zijn specifieke wijze. Daar is niks vaags aan. Dat gebeurt heel concreet. En voor de gelegenheid worden hier dan namen van 12 apostelen opgesomd. Wie het precies zijn, wel, ik heb helaas geen aantekeningen ervan bij me, maar dat heb ik met opzet gedaan, want dan hoef ik niet precies te bespreken wie is. Dat vind ik nou voor deze gelegenheid niet zo belangrijk, maar ik geloof dat het de enige plaats is waar inderdaad een opsomming van 12 apostelen genoemd wordt, hier, want in de andere evangelie is de opsomming altijd incompleet, ver incompleet zelfs. En de enige, wat we wel verder vinden, is dat er over de 12 gesproken wordt. Nou, dat moeten dan deze 12 zijn, enzovoorts. Maar wie het dan precies zijn, staat alleen maar hier. Ze worden opgezond, Simon Petrus als eerste. Want daar zaten de vertegenwoordiger van de 12. En daar staat Petrus en Andreas, zijn broer, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus dus. Filippus en Bartholomeus, Thomas, Matthäus de tollenaar, bijgenaamd Levi, Jacobus de zoon van Alfeus en Lebbeus, toegenaamd Thaddeus. Daar horen we daarna geloof ik nooit meer wat van, maar dat doet verder ook weinig de zaken. Er moeten nou eenmaal 12 wezen. Simon, Cananites, Simon van Cana dus, en Judas van Iscariot, die hem ook verraden heeft, de man die dus vervangen zou worden, wellicht door ene Jozef, maar het werd Matthias, hè? Want zo ging het verhaal. Hè? En hier krijgen we hetzelfde verschijnsel, 12 discipelen, maar bij gelegenheid vinden we er toch 13. En de 13e verdwijnt ogenblikkelijk weer uit de records, heet dat, hè? Dat weet u toch, hè, dat verhaal, hè, dat ga ik nog niet uitleggen, uit Handelingen 2. Hè, waar het 12 discipelen, Judas Iscariot was weg, dan heb je er nog maar 11. Toen moest er dus weer één bijkomen, want moesten er per se 12 zijn. En toen werden er 2 kandidaat gesteld, dus had je de 13. En één van de 2 wordt veruit het meest uitgebreid genoemd. Ene Jozef, gezegd Justus, enzovoorts. En dan denk je, dan zal die wel gekozen worden, maar die dus niet, want die heet Jozef en verdwijnt dus als overtollig. En Matthias wordt gekozen, maar je vraagt je af waar die 13e gebleven is. En zo hoort het ook, hè. Net als de 13e stam van Israël. De 13e is altijd zoek. Goed. Verborgen, en het heeft met de verborgenheden van het koninkrijk te maken. Maar goed, ik ga daar nou niet verder op in. Er staat gewoon, vers 5, deze 12 heeft Jezus uitgezonden. En dan gaat het om wat hij nu zegt, hè. Hij heeft een bevel gegeven, zeggende, nou, hij heeft hen uitgezonden. Ga uit, predik het evangelie, of wat het maar wezen mag, hè. En als hij zegt, ga uit, betekent het toch in ieder geval dat ze het land uit zouden gaan. Waaruit anders? Toch? En ze worden voor de gelegenheid trouwens ook prompt apostelen genoemd. Zo, want in vers 1 heten ze discipelen en in vers 2 heten ze ineens apostelen. Dat is de naam die ze eigenlijk pas veel later krijgen, namelijk in Handelingen, waar ze daadwerkelijk uitgezonden worden. Om het evangelie te prediken, Jeruzalem, Samaria, einde der aarde, u weet wel. Want hier zijn ze nog discipelen en volgen de Heer, apostelen zouden ze pas worden, nadat hij verdwenen zou zijn, en dan zou hij hen, toen heeft hij hen uitgezonden inderdaad, om over de hele wereld het evangelie te prediken. Maar er wordt hierop vooruit gegrepen, en dus voor de gelegenheid heten ze hier al apostelen. Ik geloof dat het de eerste keer is dat de term voorkomt. Ze worden uitgezonden, want dat is wat apostel betekent. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden, vers 5, en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En het eigenaardig is dat deze uitspraak over het algemeen leidt tot veel misverstand. Nou ja, goed, veelal wordt de uitspraak niet al te serieus genomen. Maar waar die serieus genomen wordt, wordt die gewoonlijk, als u het mij vraagt, verkeerd geïnterpreteerd. Alsof namelijk de Heer zegt dat ze zouden moeten gaan naar de Joden. En dan zegt men, dat past goed in Matthäus, want dat is nog niet de tijd van Paulus. Dat is nog niet de tijd van gemeentelijke waarheid. En bij Paulus wordt de zaligheid de heidenen gezonden. Maar voordat Paulus verschijnt, wordt het evangelie gebracht niet aan de heidenen, maar aan Israël en dus aan de Joden. En dan past dit mooi in, want het was nog voor die tijd. En de Heer zegt niet naar de heidenen, dus ze gaan niet naar de heidenen. Ook niet naar Samaritanen, wat dat betekent weet men dan niet. Maar het zijn ook heidenen, in elk geval. Maar naar de verloren schapen van het huis Israëls. En dat worden dan geacht Joden te zijn. Mijn eerste reactie is dan, hoezo zouden ze uitgezonden worden om naar de Joden te gaan? Dan kunnen ze beter thuis beginnen. Dan hoeven ze niet uitgezonden te worden. Nu kun je daar natuurlijk altijd onderuit door te zeggen dat er toch heel wat Joden in die dagen verspreid leefden in de diaspora. Dat is precies zoals Jacobus dat later aanhaalt en zoals uit de geschiedenis blijkt. Natuurlijk, dat was ook zo. Vele Joden woonden inderdaad in het buitenland. Dan zou dus de opdracht geweest zijn, ga naar de Joden die niet hier in Judea wonen. Maar ja, ik vind het wel ver gezocht, want men is echt letterlijk ver gezocht, want men zou zoveel dichterbij kunnen zoeken, natuurlijk. Bovendien is nog maar de vraag of de uitdrukking verloren schapen van het huis Israëls, of die uitdrukking met recht op de Joden zou kunnen of zou moeten worden toegepast. En dan zeg ik, nou, dat lijkt mij niet. Natuurlijk, als je niet anders weet, bedoel, en als je dat zo gehoord heb, dan denk je, ja, dat kan, hè. Want de Joden waren verloren door misdaden en de zonde, zal ik maar zeggen. En ongelovig, levend onder de wet, in duisternis en dus verloren. Ja, dat kan allemaal wel wezen, maar het neemt niet weg dat wij juist in de schrift bepaald worden bij het feit dat deze Joden nou juist niet verloren, namelijk zoek geraakt zijn of dwalen als schapen zonder herder. Let op, verloren schapen, hè? Dat is niet maar een blinde uitdrukking, je verloren schapen, wil zeggen dat het schapen die zijn afgedwaald van de kudde, die de weg zijn kwijtgeraakt. Dat zeg ik ook altijd, hè. Ik zeg altijd, verloren, als iemand verloren is, betekent het dat hij de weg is kwijtgeraakt. En dat wat, waar hij ook heen wandelt, hij komt verkeerd uit. Hij is verloren, wat is hij dan kwijt? De kluts. De weg. Toch nog eens uitzoeken wat het is, een kluts, maar vooruit. Maar dan is men de weg kwijt. Dat is verloren gaan, letterlijk in de Bijbel. En het wordt op allerlei verschillende zaken toegepast. En op één van de zaken waar het op toegepast wordt, is op de natuurlijke mens, die nu eenmaal sterfelijk is. En als het niet anders wordt, zal hij dus sterven en verdwijnt hij in de dood. En dat betekent dat de weg nergens uitkomt. En gaat hij of is hij dus verloren. Dat is gewoon verhaal. Maar het kan ook op heel andere wijze worden toegepast. Het wordt ook toegepast inderdaad op de herder met die kudde, weet u wel. En dan zijn er schapen die van de kudde zijn afgedwaald. En wat doet de herder dan? Lucas 15. Wat doet de herder dan? Niemand op de zondagsschool geweest, merk ik. Dat is nou jammer. Hè? Hij laat de 99 schapen waar ze zijn. Hij verlaat hen en zoekt die ene. Want er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Toch? Dus Lucas. En ik haalde het ook maar weer aan zo even, zonder het op te zoeken. Bewust, want dat kan u zelf ook natuurlijk. Er staan er 3 gelijkenissen over dingen die zoek zijn. Namelijk dat ene schaap, wat gevonden moet worden. Er staat niks bij van een gebroken pootje. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar ik heb me wezenloos gezocht in de Bijbel naar dat gebroken pootje. Dat kent u toch, dat verhaal? Wie dat uitgevonden... Ik weet wel waar het vandaan komt, hoor. Achteraf. Het heeft me jaren gekost om het terug te vinden. Zo van, de Heer breekt tegenwoordig pootjes, opdat het schaap niet meer zou kunnen weglopen. Dat verhaal is dat toch, hè? Ken je dat niet? Heb je dat nooit gehoord? Ja, het is apocrief, maar het is algemeen bekend. Er zoekt het lam. Het is altijd een lammetje trouwens, om een of andere reden. Want die hebben dunnere pootjes en makkelijker te breken. Maar hij breekt... Ik weet niet waarom, zuster, maar de sculptuur, dat is gewoon christelijke overlevering. De herder zoekt het lammetje wat afgedwaald is. En daarna neemt hij het op zijn schouder en bracht het tot de kudde weer en zoiets. Zoals het lied zegt. Maar in ieder geval, en dan breekt hij het pootje van het beest op dat het niet meer zou weglopen of zoiets. Dan moet het een poos gedragen worden en dat soort dingen. Wat goed?
Ja, ik heb de Kinderbijbel gelezen.
Zie je wel.
Ja.
Want daar is de gedachte dat de Heer ons als gelovigen van allerlei ellende bezorgt. Hè? Om ons onze ellende te doen kennen. Maar dat heb ik al veel later begrepen, dat het verhaal daar vandaan kwam. Maar zo is het. Want anders blijft het verhaal, moet je opletten, dat komt veel slecht uit. Dan blijft het verhaal van hoe wij ook verdwalen, de Heer zorgt voor ons en zorgt dat we terugkomen. En er komt vele helemaal verkeerd uit. Dus komt er zo'n verhaal bij en dan breekt hij de poten. Dus als u dat verhaal kent, het is niet bijbels. Het is volstrekt apocrief. Het hoort in de categorie christelijke fabelen. Joodse fabelen zijn er ook, maar dit is een christelijke fabel. Maar wat de Heer doet, is dus de schapen in de steek laten. Hij laat die 99 schapen waar ze zijn. He? En hij zoekt de 100ste. Hoe heet het 100ste schaap trouwens? Even tussendoor. Nee, zo lastig is hij niet. Hoe heet het 100ste schaap? Isaac. He? Want Abraham was 99, toen werd hem verteld dat hij een zoon zou hebben. Isaac. De vrije, de zoon uit de vrije, zodat je dus toch weer terechtkomt bij Sarah en het vrije deel van Israël, de 10 stammen van Israël. En bij de 100, als Abraham 100 jaar oud is, wordt dus inderdaad Isaac geboren. Daar heb je hem, hè. De 99 in slavernij, zal ik maar zeggen, vastgebonden, vastgezet. Maar de 1 is in vrijheid, is weggelopen weliswaar, maar is in vrijheid daarmee, enzovoorts. En de Heer zoekt die vrije op. En ontfermt zich over de vrije, het vrije, maar verdwaalde schaap. Zodat het zowel positief als negatief is. De andere gelijkenis is die van die penning die verloren was in het huis. Het hele huis wordt met bezemen gekeerd, wordt schoongemaakt en die penning wordt gevonden. Waarna weer blijdschap is in de hemel over een zondaar die zich bekeert. En de derde gelijkenis uit dezelfde reeks is de gelijkenis van de verloren zoon. En dat is het hoogtepunt van het verhaal. want vader had twee zonen. Kennelijk de oudste zei, geef mij mijn deel, dan moet het de eerstgeborene zijn die zijn deel opeist. Het specifieke deel van de eerstgeborene. En hij krijgt zijn deel mee en gaat de hort op. Met zijn kluts. Maar, ik weet ook, wat is hort? Wat vreemd is dat, ik weet echt niet. Maar goed, hij gaat er dus vandoor, zuster. Net als het schaap, zal ik maar zeggen. Hij verdwijnt van het toneel. Maar terwijl hij achter de zwijnen zich bevindt. U weet wel, van die kudde zwijnen waar we laatst eens over gesproken hebben natuurlijk. In het buitenland, tien steden. Decapolis, maar, weet u wel, hè? Goed, maar dat hebben we besproken. Maar goed, bij die kudde zwijnen moet dat geweest zijn, denk ik altijd. Het is dus later in de diepte gestort, maar dat doet er nou niet toe. Maar er is natuurlijk verband mee, hè. Maar die zoon die zegt, ik zal terugkeren naar mijn vader, maar niet als zoon, maar als dienstknecht zal ik naar hem terugkomen. Dat is ook wat hij deed. De vader gaat uit hem tegemoet, omhelst hem en stelt hem tot zoon aan, notabene. Waarna die zoon die nooit weg geweest was, jaloers was. Waarna vader hem verwijt het gebrek aan ondernemingslust, overigens. Als ik het doorheen lees, denk ik altijd, het is net of je zegt, was jij ook maar weggelopen. Zou ik nog eens plezier van je gehad hebben, doordat je nu terugkeert misschien. Maar hij zegt, ach kind, al het mijne, was het uwe, wat kom je tekort? Maar ja, hij slachtte niet het gemeste kalf en hij vierde nooit een feestje, want hij leefde onder de wet. En dan moet je in takelig zwart gaan, weet je wel. En dan mag geen blijdschap zijn enzovoort. Dat, want die zoon die niet weg was, leest de gelijkenis maar na en het commentaar erop. Die zoon die niet weg was, is een beeld van het Joodse volk en in het bijzonder de fariseeën levend onder de wet. Waarna de vraag is, wie is die zoon? Er is altijd een discussie over, bij mij ook, ik wist vroeger ook, die kon er nooit uitkomen. Maar het antwoord is natuurlijk, de zoon als hij wegloopt is een beeld van de tienstammen. En als hij terugkeert is hij een beeld van de gemeente. En omdat het dus twee antwoorden zijn, duurt het lang voordat je erop komt. Voordat je de keuze kunt maken, maar zo zit het gewoon. Toen hij wegliep was hij een beeld van de tienstammen. Maar toen hij terugkeerde, verstrooid onder de heidenen enzovoorts. En toen hij terugkeerde, was hij een beeld van de gemeente. Hij kwam als dienstknecht, maar hij werd tot zoon aangesteld. En zo komen wij tot de Heer, inderdaad als dienstknechten, maar zullen tot zonen worden gesteld. Niet alleen zomaar, niet geadopteerde zonen, om dat woord eens uit zijn verband te rukken. Niet als geadopteerde zonen, maar inderdaad omdat we van nature wel degelijk zonen zijn. Dat is de gedachte. Omdat daar rechten op bestaan, die wij wellicht verspeeld hebben op een of andere wijze, maar die wel degelijk aan de gemeente gegeven worden. Dat is de gedachte. Nou, meer zal ik daar ook maar niet van zeggen. Maar waar het om gaat, is dat verloren schapen zijn niet noodzakelijk Joden. Het zijn leden, schapen zijn leden van de kudde, om zo te zeggen. Maar als er verloren schapen zijn, betekent het ook dat er behouden schapen zijn. Niet in de zin van dat ze eeuwig leven hebben, want je moet het meteen overdrachtelijk lezen natuurlijk. Het gaat om schapen die weggelopen zijn kennelijk, die zoek geraakt zijn, die niet meer bij de kudde zijn. Maar dat kan alleen als er ook schapen zijn die nog wel bij de kudde zijn. Nou, welke schapen zijn er dan nog wel bij de kudde? Laten we daarmee beginnen. En dan is het antwoord uiteraard de Joden. Die zijn nog wel bij de kudde. En leven inderdaad onder voogden en verzorgers, of hoe het maar heten mag, onder herders, weet je veel, maar in ieder geval onder de wet. Toch? Er zijn die schapen die helemaal niet weg zijn. En die het spoor niet bijster zijn. In ieder geval denken ze dat, dus daar gaat het maar even om. Hè? Maar die kudde is in ieder geval bijeen. Of die kudde zich in zulke florisante toestand bevindt, dat is nog maar de vraag. Maar daar gaat het niet over. Maar dat is de kudde die niet weg is. En de verloren schapen is dus het deel van Israël wat wel degelijk weg is en niet meer is bij de kudde als zodanig. Het deel wat verstrooid is. En in plaats van te zeggen, dan gaat het om Joden die in het buitenland wonen, kun je beter zeggen, dan gaat het om de 10 stammen die onder de heidenen gerekend worden. Want Joden, waar ook ter wereld, levend onder het judaïsme en dus onder de Joodse wet, horen gewoon bij de kudde. Niet op grond van waar ze zich bevinden, het is geen... Het gaat niet om topografie of weet, dat gaat er niet om waar ze zich bevinden, letterlijk, maar het gaat erom in welke positie zij zich bevinden, geestelijk. En allen die leven onder de Joodse wet horen bij diezelfde kudde en zijn in die zin dus niet van de kudde afgedwaald. Maar er zijn er wel van de kudde afgedwaald, alleen dat zijn niet de Joden, maar dat zijn inderdaad, laten we dan maar zeggen, de Efraïmieten, want daar komt het op neer. En wat de Heer dus zegt, is, gaat niet naar de heidenen, maar dat is een halve uitspraak. En die mag je niet half lezen of half interpreteren. Anders krijg je het effect van wat ik wel eens vaker noem, krijg je het effect van, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Want dat staat in mijn Bijbel. Of je krijgt de uitspraak, Heer, ik ben zo blij dat u vertoornd bent geweest over mij. Heren, wij danken u dat gij vertoornd zijt geweest over ons. Jesaja 12, geloof ik, het eerste vers. Het andere is in Jacobus. Maar dat is natuurlijk niet goed, dat is maar een half citaat. Wij danken u dat gij vertoornd zijt geweest over ons, maar dat gij u over ons ontfermd hebt. En de dank is over het laatste natuurlijk. En heb niet het geloof van onze Heere Jezus Christus met aanneming des persoons. Dat wil zeggen, dat laatste hoort er niet bij. Je zou wel geloof moeten hebben van onze Heer Jezus Christus. Maar daar past aanneming des persoons inderdaad niet bij. Je moet het niet half lezen. En als er staat, wordt niet dronken van wijn. Maar dan begeef ik me natuurlijk op glad ijs. Wordt niet dronken van wijn. Dan zegt de Bijbel niet dat je niet dronken moet worden. Dat is niet de strekking van het vers. Velen vinden dat jammer, want menen dat dat in de Bijbel hoort te staan. Niet waar? Maar misschien wel, maar daar staat het niet. Er staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Waarmee dus zo zonder meer gezegd wordt dat de wijn een beeld is van de geest. En dat je daar dronken van moet worden. Om je ellende te vergeten. Onder verwijzing naar Spreuken 31 dan. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan. Staat daar. Maar in de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Anders begrijp je van je Bijbel sowieso niks. Hè? Maar hier staat ook niet zomaar, gaat niet naar de heidenen. Waar moeten ze er anders naartoe als ze uitgezonden worden vanuit de Joden? En vanuit het Jodendom. Naar heidenen dus. Maar de gedachte is niet die van, gaat niet naar de heidenen. Maar de Heer zegt, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En dan vers 6, want daar gaat het verder. Maar gaat veel meer... En dat is duidelijk genoeg. Veel meer, en dus in eerste instantie, dat moet het doel zijn, gaat veel meer tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar dat zijn heidenen. Maar niet zozeer heidenen in het algemeen, maar heidenen in het bijzonder. En dat in het bijzonder kun je in het Nederlands ook uitdrukken met de uitdrukking veel meer. U weet toch, God, de Heer Jezus, de voorspraak, hoe heet hij, is een verzoender voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld. Maar het neemt niet weg dat hij als verzoening voor onze zonden meer is en meer doet ook dan voor de wereld als zodanig. Dus hij is verzoener voor de zonden van de wereld in het algemeen, maar voor de gemeente in het bijzonder. Of hij is verzoenen voor de zonden van de wereld in het algemeen, maar veel meer voor de zonden van de gelovigen. En het verschil ga ik nou niet uitleggen, want dan kom ik weer van mijn onderwerp af, maar zo is het nou eenmaal. Voor de zonden van de wereld, wel, de zonden van de wereld reinigt hij. Maar wat hij bij ons doet, is daarna de voeten wassen om ons inderdaad geschikt te houden, te maken en te houden voor onze dienst aan de levende God. En dat is dus veel meer dan dat, hè. Hij is gestorven voor de zonden der wereld. Maar wat veel meer is, hij is opgewekt en hij zit aan de rechterhand Gods waar hij voor ons bidt. Dat is veel meer. Daarmee is het eerste ook waar, maar het tweede is veel meer waar. En als wij dus zeggen dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is, zoals het op verschillende plaatsen staat. Ik bedoel niet deze uitspraak, maar op andere uitspraken, in het bijzonder in de handelingen en in de brieven, dan is daarbij toch de gedachte dat het is gegaan naar de heidenen, maar veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Die heidenen in het bijzonder, namelijk, en dat is hier ook de gedachte, namelijk, gaat niet naar de heidenen, op de weg der heidenen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En als verloren schapen van het huis Israëls, horen ze niet meer bij Israël. Israël heeft ze verloren, of ze zijn verloren voor Israël. Of ze waren verloren voor de kudde, zij horen er niet meer bij. Zij zijn dus wel degelijk heidenen. Maar als ze dus naar de heidenen zouden gaan, zou het in het bijzonder zijn naar deze heidenen. Eigenaardig is ook dat in de buitenbijbelse geschiedenis, om zo te zeggen, dat daarin blijkt dat de discipelen ook daadwerkelijk gegaan zijn naar de Kelten, want daar kwam het op neer in die dagen. Niet naar de Joden, ook niet naar heidenen in het algemeen. Maar in het bijzonder inderdaad dat deze Keltische volkeren, die over het algemeen in die dagen leefden rondom de Middellandse Zee en daarna ook verder hier naar West-Europa toe. Zo was het in die dagen en dat heeft men kennelijk gedaan. Maar en dat kan de heer dus ook gewoon zo zeggen. Gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En het eigenaardige is nog de middelste uitdrukking, want die geeft de clue van het hele verhaal. Dat is vaak zo trouwens, als je een opsomming van drie hebt. De middelste zegt namelijk, gij zult niet heen gaan, of gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Want Samaria is in de ogen van de Jood heidens. Zeg nadig dat er vaak voor de Jood meer afstand bestaat tussen de Samaritaan en de Jood dan tussen de heiden en de Jood. Objectief bezien is dat niet zo, maar in de praktijk is dat wel zo. Dat is zo omdat de Samaritanen dichter staan bij de Joden. En daarom doen de Joden ook meer moeite om de afstand in stand te houden. Begrijp je wel? Om het verschil te blijven maken. Zo van, ja, het lijkt wel op, maar ze hebben de vijf boeken van Mozes, die hebben wij ook. Maar dat is dan ook de enige overeenkomst. Voor de rest zijn ze heidenen zoals elke andere en men distancieerde zich van. Mij leerden ze, dat staat ook niet in de Bijbel hoor, maar mij leerden ze dat als een Jood ging van Judea naar Galilea, dan zou hij normaal gesproken via de rechte weg door Samaria gaan, maar omdat hij met Samaria niks te maken wilde hebben, ging hij dus eerst de Jordaan over naar de oostzijde, ging dan naar het noorden en stak dan weer de Jordaan over naar Galilea. Terug. Dus helemaal eromheen. Maar dat betekent dat hij door het buitenland ging. Door het land der heidenen dus. En inderdaad, door de Decapolis overigens. Zodat de omweg niet zoveel uitmaakte. Want zowel Samaria als de Decapolis zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. Maar daar gaat het nou niet over. Maar ze gingen liever door het land van de heidenen. Of zo moeten we zeggen, door het land van de heidenen. Dan door Samaria. Of het waar is, weet ik niet. Want ik weet niet waar het vandaan komt. Maar het is een algemeen aanvaard gegeven. Om de afstand met die Samaritanen maar in stand te houden. Maar het hele punt is natuurlijk dat juist Samaria herinnert aan Israël. Want Samaria was het land van de 10 stammen van Israël. En de stad Samaria was de hoofdstad van Israël. Dat wil zeggen van de 10 stammen, zoals Jeruzalem de hoofdstad was van de 2. En als de heer zo nadrukkelijk zegt, ga niet naar de heidenen, ga niet naar Samaritanen, ga veel meer tot de verloren schapen van het huis Israëls, dan zegt hij dus feitelijk dat zij zouden gaan naar die heidenen die een oorsprong hebben in Samaria en die inderdaad van Israël zijn afgedwaald en niet meer horen bij de kudde die leeft onder de wet. Dat is het verhaal. Zodat het juist Samaria wordt, juist heidenen, maar dan die heidenen die hun oorsprong vinden inderdaad in Israël en die van oorsprong inderdaad het eerste geboorterecht hebben meegekregen eigenlijk. Want daar komt het op neer. De oudste zoon die weggelopen is. En zo past het compleet weer bij Lucas 15, de gelijkenis van dat schaap, zal ik maar zeggen, verloren schaap, verloren penning eventueel en de verloren zoon. En het past natuurlijk daardoor bij Johannes 4, maar daar was ik dus al. Want daar ging de heer notabene zelf door Samaria. Nou, je kan niet zeggen dat hij de stad inging, want althans aanvankelijk deed hij dat niet. Hij bleef buiten de stad, bij de put, buiten de stad. En hij wachtte tot mensen de legerplaats uitkwamen. Uitgingen buiten de legerplaats. Leuk, hè? Het was niet Jeruzalem, maar Samaria of Sichem. Dus ze uitgingen buiten de legerplaats en inderdaad bij hem kwamen bij die put. Het is trouwens een interessant verhaal, maar ik mag er eigenlijk nou niet op ingaan. Het is een interessant verhaal, omdat datzelfde gebied een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van de aartsvaders. In verband met die kwestie met Dina dus. En de dynamieten, weet je wel, de Sichemieten dus. Want u weet toch, Sichem wilde trouwen met Dina. En dat wilden de broers in eerst niet hebben en daarna weer wel. Als dan maar al die Sichemieten besneden werden, dat werden ze ook en daarna werden ze gedood. En zo hoort het ook, denk ik altijd. Toch? Ken je dat verhaal niet? Niet lezen voor je gaat slapen, hoor. Oh, de dames kunnen dat rustig lezen, maar voor de heren is het twijfelachtiger. Maar alle inwoners van Sichem werden besneden omdat Sichem, meneer Sichem, hoogstpersoonlijk zou trouwen met Dina, met Dan dus eigenlijk maar vooruit, maar met Dina enzovoort. Zo gebeurde ook, maar daarom werden ze besneden en vervolgens werden ze allemaal gedood, want besnijdenis is toch in de eerste plaats het beeld van de dood. Althans afhankelijk. Maar de aardigheid is dat dus er verband gelegd wordt tussen de zonen van Jacob, de familie van Jacob, en de hele bevolking van Sichem. En daar gaat het maar om. Bovendien, Sichem speelt er nog veel meer een belangrijke rol. Het was de eerste plaats waar Abraham zich vestigde toen hij in het beloofde land aankwam. Hij kwam in Canaan, vestigde zich te Sichem. Dus met andere woorden, als de belofte God vervuld gaan worden, heeft het eerst van doen met Sichem. En in Samaria dus. En dus eerst met de 10 stammen, want daar komt het op neer. En later met de anderen. Er zit nog veel meer aan vast trouwens aan de geschiedenis van Sichem. Maar dat land buiten Sichem, waar die put was, dat was het land van Jacob, waar Jacob zich vestigde. Ik geloof na zijn verzoening met Esau, heb je het weer, verzoening tot stand gekomen. 2-1 gemaakt. Hij vestigt zich inderdaad daar buiten Sichem. En het land daar wordt vererfd vervolgens via Jozef. Krijgt inderdaad Jozef. Zodat je weer terechtkomt bij dezelfde gedachte. Bij Jozef, bij Sichem en dus bij Samaria en dus weer bij 10 stammen van Israël enzovoorts. Maar dat is het idee. Dus wat de Heer feitelijk zegt, is dat ze zouden gaan naar de heidenen, naar de Samaritanen. Als je buiten Judea komt, buiten een Joodse cultuurgebied of wat het maar wezen mag, samenleving, kom je dus bij Samaritanen terecht. Dat hangt een beetje tegen het Jodendom aan. En heiden in het algemeen. Maar waar het juist om gaat is dat de zaligheid terecht zou komen inderdaad bij een speciale categorie van heidenen. Een categorie die beschouwd kan worden als verloren schapen van het huis Israëls. Het andere verband wat ik meteen zou moeten leggen is met Johannes 10. Ik zoek vergeefs naar een verwijzing hier in mijn Bijbel, bij Matthäus 10. Maar dan verwijzen naar Johannes 10, de beroemde uitspraak van de Heer over dat hij de herder is, de goede herder, de enige echte herder dus feitelijk. En dat hij bovendien is de deur der schapen en dat soort dingen meer. Waar het inderdaad gaat, waar de Heer inderdaad zegt in vers 9... Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Behouden worden is het tegenovergestelde van verloren zijn. Toch? Die verloren schapen, weet u wel. Maar wie door mij ingaat, zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat wil zeggen, zo iemand zal die Heer, die herder namelijk, volgen. En daardoor gebracht worden in grazige weiden om daar inderdaad te grazen, dan wel neder te liggen, bij zeer stille wateren bovendien, zodat je maar ziet dat in het verborgen gebeurt, hè? Zeer stille wateren. Verborgenheid van het koninkrijk. Ja, dat is Psalm 23, maar dat gaat daar ook over, hoor. Maar goed. En dan zegt hij in vers 11, ik ben de goede herder. De enige echte, welke herder is vervolgens de vraag? En het antwoord is uiteraard, oh, het staat er hier wel bij. Het antwoord is die uit Ezechiël 34 en uit Ezechiël 37, waar de herder de beide kudden, de beide huizen Israëls, want zo heet het daar, zou verzamelen en zou maken tot één kudde onder één herder en zelfs onder één koning. Want dat staat er allemaal. Maar de Heer zegt, ik ben die goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen, helaas. Abusievelijk, gewoonlijk gelezen als de herder sterft voor de schapen. Helaas, zeg ik, want als je even verplaatst in de positie van schaap, en dat zijn wij toch, sinds de zonde zo zijn wij schaapjes. Mijn dochter kwam een keer thuis huilend en wel, want die had gehoord dat ze in de toekomst een schaapje zou zijn. Dat beviel er niet, maar, hè, zag ze niet zo zitten. Maar goed, maar wij zijn toch schapen, zal ik maar zeggen. Hè? En wat hebben wij er nou aan dat de herder voor ons sterft? Toch? Niets. De herder zou voor de schapen moeten leven. Let op, voor de schapen moeten leven. En dat is ook wat er staat. Hij stelt zijn leven, niet zijn sterven. Hij stelt zijn leven, niet zijn dood. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Dat wil zeggen, hij wijdt zijn leven aan de schapen. Als iemand zijn leven ergens voor stelt, betekent het toch niet dat hij ervoor doodgaat. Dat betekent dat hij ervoor leeft. En zijn leven aan iets wijdt. Uiteraard niet door te sterven. Want dat leven heeft dan geen zin. En zo staat het ook niet hoor. De goede herder stelt zijn leven voor de goede orde. Ik heb al vaker gezegd. Herder komt niet zozeer overeen met koning. Maar veel meer met priester. Maar priesterschap van Christus is onbekend. Daarom hoor je er zo weinig van. Maar de gedachte is dat hier beschreven wordt hoe de hoge priester van het nieuwe verbond, volgens de Hebreeënbrief, zichzelf offert, goden tot een welriekende reuk, en zichzelf dus stelt in dienst van zijn hemelse vader, in dienst dus van God, die hem tot hoge priester stelt, en zijn dienst bestaat daaruit dat hij inderdaad voor de gemeente zorgt. Want dat is wat de Hebreeënbrief leert, onder andere dan. Maar dat is de basis in elk geval. En het wordt hier uitgebeeld, niet door de hoge priester, maar door de herder. En het is dan ook niet de gemeente, maar het is de kudde. Maar dit is natuurlijk beeldspraak. En dat is maar waar het om gaat, hè. Hij wijdt zijn leven aan de gemeente. En dat staat expliciet ook zonder beeldspraak in de schrift. Meestal gepaardgaande met beeldspraak, maar het staat er ook expliciet. Het staat gewoon dat hij zich overgegeven heeft voor de gemeente. Er staat er meteen achter als een offer, goden tot een welriekende reuk, maar niettemin, hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. Of hij die zich overgegeven heeft voor ons, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw? Jazeker, om die schapen te verzamelen en te brengen naar grazige weiden. Uit de woestijn naar de oase, om zo te zeggen. Dat is het toch? Dus hij stelt zijn leven voor de schapen, wil zeggen dat hij leeft voor de schapen. Dat kan ook niet anders, want anders dan betekent vers 12 niks meer. Hè? Vers 12 zegt, maar de huurling, namelijk degene die geen herder is eigenlijk, de huurling, wie de schapen niet eigen zijn, die man die komt van het uitzendbureau, weet je wel. Maar goed, de huurling, wie de schapen niet eigen zijn, de huurling, die dus niet de eigenaar is van de schapen, ziet de wolf komen en verlaat de schapen. Nou, een herder die voor de kudde sterft, doet precies hetzelfde, die verlaat de schapen. Of niet dan? Dus die tegenstelling, is er dan niet meer. De ene herder sterft voor de schapen en de andere loopt erbij weg. Daar schieten we dus niets mee op. Uit het verband blijkt dus dat je het zo niet kan en mag interpreteren. Integendeel, de goede herder stelt zijn leven, zit het daar neer en wijdt het dus daaraan. Hè? Stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling doet dat niet en die loopt er dus gewoon bij weg. En dat is de beschrijving van de wet eigenlijk. En in ieder geval van degene die de wet onderwijzen aan het volk. En zelfs degene die dat nu nog doen. Hij ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Maar dat zou ook gebeuren als de herder zou sterven. Maar deze herder leeft, hè? omdat hij zorg heeft voor de schapen, met de woorden van vers 13. Hebreeën zou zeggen, deze hoge priester kan ons volkomen zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons, de schapen dus, te bidden. Te zorgen dus in de praktijk, want dat is toch wat de term uiteindelijk betekent, daar in Hebreeën 10. En dan zegt hij weer, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. Kennen, zeg ik altijd, betekent gemeenschap hebben met. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne, hij hoort bij de kudde, hij is het hoofd van de kudde, hij is de hoge priester, hij vertegenwoordigt de kudde, enzovoort. Hij leidt de kudde, de overste leidsman en volleinde des geloofs die wij zouden navolgen. Het is gewoon Hebreeën hoor, wat je hier vindt. Maar goed. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne en ik word door de mijnen gekend. Zij kennen mij dus. Gelijkerwijs de... En daar gaat het toch om bij de gemeente, hè, dat wij hem kennen. En de kracht van zijn opstanding, maar door de kracht van zijn opstanding is zij herder, namelijk hoge priester, geworden. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Ook Hebreeën, allemaal Hebreeën. Goed. Dus gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Het komt sluit aan bij Johannes 17, waar de Heer spreekt tot zijn hemelse Vader over degenen die gij mij gegeven hebt. Dat is die kudde. Maar het is de gemeente, uiteraard. Opdat hij de zijnen zou bewaren van de wereld. Weliswaar niet uit, maar wel van de wereld. Zo staat het daar. Kortom, dat hij voor de kudde zou zorgen. En als je Johannes 10 naast Johannes 17 legt, dan begrijp je niet alleen dat inderdaad Johannes 17 terecht genoemd wordt, het hoge priestelijk gebed, maar je begrijpt dan ook dat de herder hier, de herder ook uit het Oude Testament, niet anders is dan de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Als het tenminste de goede herder is, en waar het de slechte herders zijn in het Oude Testament, zijn het de priesters van het Oude Verbond. Toch? Die trouwens altijd door de dood verhinderd werden te blijven. Toch, klopt precies, hè? Die stierven. En lieten daarmee de kudde in de steek. Wat? Dus, ik stel mijn leven voor de schapen. En dan vers 16, ik heb nog andere schapen. Daar kon je op wachten, want je moest weten dat die herder de herder is uit Ezekiel 34 en uit Ezekiel 37... En dan moet je dus weten dat het niet alleen gaat om het Joodse volk, maar ook in bijzonder om Efraïm. En dat is wat hier inderdaad naar voren komt. Ik heb nog andere schapen. De Grieken zeggen er altijd bij andere schapen van dezelfde soort, weet je wel. Want je hebt twee woorden die vertaald worden met anders. Hè? Het ene woord anders wil zeggen, ze zijn anders. Van een andere soort namelijk. En het andere woord wil zeggen, ze zijn van dezelfde soort, maar ze zijn ergens anders of bevinden zich op een andere plaats. Of zoals de Engelsen dat woord gebruiken. Als de Engelsen dat woord gebruiken, vertalen wij het met nog meer. Ik heb nog meer schapen. Ik heb nog andere schapen, maar wel volstrekt dezelfde soort. Ik heb nog andere schapen die van deze stal en die dus van deze kudde niet zijn. Nee, ze zijn verloren. Verloren schapen van het huis Israël dus. Deze moet ik ook toebrengen. Let op dat niet eens gezegd wordt dat het een andere stal is. Ik zeg dat wel eens zo. Het zijn schapen van een andere stal. Maar het heet niet eens een stal of een kudde. Ze zijn namelijk verstrooid. Ik heb nog andere schapen die bij deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen. Namelijk, ze zullen mijn stem horen en hem volgen dus. En het zal worden één kudde en één herder. Waarna weer gesproken wordt over dat leven. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom nemen en dat wedergenomen leven, dat is het leven van die herder. In dat leven is hij de goede herder, niet eerder. Hij sterft eerst, daarna staat hij op naar de kracht des onvergankelijke levens en wordt hij op grond daarvan als herder, maar Hebreeën zegt als hoge priester, aangesteld. Omdat hij niet kan sterven, omdat de dood niet meer heerst over hem en omdat hij altijd leeft om voor die schapen te zorgen. Het is dat leven wat hij stelt voor de schapen. En dus zegt de Heer, niemand neemt het leven van mij af, maar ik leg het van mezelf af en heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. En dat leven wat hij uit de dood heeft ontvangen, dat is dat leven van die goede herder. En in plaats van dat ze hier één worden, ontstaat er tweedracht. Eindigend in zijn dood, overigens, maar in zijn opstanding ontstaat gemeenschap en eenheid. Het zou inderdaad leiden tot dat de Heer naar die andere kudde zou gaan, op wat voor wijze dan ook, wellicht op geestelijke manier dan, maar tot die andere kudde zou gaan, opdat daar het evangelie gepredikt zou worden en opdat die schapen in ieder geval zijn stem zouden horen. En even nog een losse opmerking. Wij hebben natuurlijk ooit, maar dat is bijna 2 jaar geleden, er uitgebreid bij stilgestaan hoe de kans inderdaad groot is dat de Heer ook letterlijk bij die andere schapen geweest is, maar al voordat hij deze dingen zei. Hier. Voor zijn publieke optreden in Judea, dat hij zich gemeld heeft inderdaad bij die andere schapen en dus bij de 10 stammen van Israël. Maar daar komen we nog op, want in Matthäus komt het ook wel aan de orde. Daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. En zo gaan we weer terug naar Matthäus 10. Waar men niet zou heen gaan op de weg der heidenen of ingaan in de stad der Samaritanen, maar zou gaan, of veel meer zou gaan, tot de verloren schapen van het huis Israëls. En uit in bijzonder de parallelle schriftgedeelte blijkt dus precies waar het over gaat. Het is dat deel van Israël wat inderdaad van Israël is afgedwaald en dus inderdaad tot de heidenen gerekend wordt. En de Samaritanen zijn daar feitelijk ook de uitbeelding van. Hè? Goed, maar daarna vanaf vers 7 vinden wij ongetwijfeld een beschrijving van hoe dat zou gaan in onze tegenwoordige bedeling. Voor zover deze dingen dus profetische toepassing hebben, zijn ze niet toe te passen op de dagen van de wederkomst van Christus, want daar zal op grote schaal het evangelie gepredikt worden en ook in het bijzonder openlijk. En wat wij hier in dit hoofdstuk lezen is bepaald tegenovergesteld. Bovendien, om u op voorhand dan maar op het goede been te zetten, er staat in vers 34... van Matthäus 10, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen schoonmoeder. Komt toch in de Bijbel voor, zie je al, schoonmoeder. En ze zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn, enzovoorts. Wel, dat is een beschrijving die uiteraard niet past op de dagen van de wederkomst van Christus. Want daar is hij wel degelijk gekomen om vrede te brengen op de aarde. Het is immers de bedoeling dat zijn koninkrijk van vrede, gebaseerd op het verbond des vredes, dan op aarde en onder de volkeren zal openbaar worden. Dus valt dit hoofdstuk inderdaad niet in een volgende bedeling van de bedeling waarin de koninkrijk openbaar zal worden, maar inderdaad in de tegenwoordige bedeling van de verborgenheden van het koninkrijk. En als dat zo is, op grond van die uitspraken dan onder andere, want het is eigenlijk het hele hoofdstuk, maar als dat zo is, betekent het inderdaad dat de aanhef van deze opdracht over heidenen, Samaritanen en verloren schapen van het huis Israëls dus noodzakelijkerwijze ook over onze bedeling moet gaan. En daarmee zijn we rond natuurlijk. Betekent dus inderdaad dat het niet de opdracht is om het evangelie te prediken specifiek aan de Joden, maar het is de opdracht om het evangelie te prediken aan heidenen in het algemeen en aan dus de 10 stammen kennelijk in het bijzonder. Want hoe dan ook, dit zijn de dagen waar inderdaad niet vrede gebracht wordt op aarde, maar integendeel het zwaard. Strijd dus. Oorlog, daar komt het op neer. Maar goed, terug naar vers 8, want bij vers 34 komen we nog wel. Terug naar vers 8, of vers 7. Heengaande, predikt zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daar is niks bijzonders aan, want ik zeg altijd, het koninkrijk in de Bijbel is in feite gewoon de koning. En als men dus zegt, het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen, dan is dus de koning nabij gekomen. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan geneest de kranken, reinigt de melaatsen, Wekt de doden op, werpt de duivelen uit. En dat sluit dus aan bij vers 1 en daarna bij de voorgaande hoofdstukken. Waarbij kranken, doden en zelfs in bijzonder melaatse in bijzonder de uitdrukking zijn van de positie inderdaad van die 10 stammen. En dan, gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. En als je voor om niet even de gewone term invult, dan staat er dus, gij hebt het uit genade ontvangen, geeft het uit genade. Zodat ontvangen en geven beide voortkomt uit genade. En dat is precies heerschappij van de genade. En dat is dus onze bedeling. Heerschappij van de genade. Heerschappij heeft namelijk per definitie van doen met ingaan en uitgaan. En dus met ontvangen en uitdelen. Dat is moeilijk uit te leggen, maar wij praten wel eens over die term oikonomos. Of oikonomia. Twee woorden, hè? Oikos, huis. En nomeo, dat is dan... Dat wordt vertaald met geven en het wordt vertaald met nemen. Het is ons woord nemen trouwens, nomeo. Maar het wordt net zo goed vertaald met geven, want de gedachte is niet van geven of van nemen. De gedachte is die van beheren. En waar men dingen beheert, zal men ze moeten geven en eventueel nemen. Zo goed als heerschappij van doen heeft met ingaan en uitgaan. Hij zal u in en die uitgangen bewaren, is de gedachte. Of hij zal u geven de poort uw vijanden. En door de poort gaat men in en uit. Alle beweging, zal ik maar zeggen, alle handel, handelwijze, heeft te maken met ingaan en uitgaan. En waar men dat controleert, heeft men heerschappij. Vandaar dat het koninkrijk van Christus, en daarmee heel een nieuw verbond, ook wordt voorgesteld door een stad met 12 poorten. Ingaan en uitgaan, hè? 12 staat voor heerschappij, maar poort staat net zo goed voor heerschappij. Heel de Bijbel door trouwens. Nou goed, gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet, spreekt dus gewoon over heerschappij van de genade. En daarmee in het bijzonder over onze bedeling en daarna over het nieuwe verbond in het algemeen. Daarna verkrijgt u nog goud, nog zilver, nog koper. Geld, zeggen de vertalers er dan bij, anders begrijpen we het misschien niet, hè. Maar verkrijgt u nog goud, zilver, nog kopergeld in uw gordels. Want geld werd bewaard in de gordel. Je kunt het tenminste niet uit je handen rukken of van het stuur van je fiets. Hè? Ja. Nou, op zondag kan dat natuurlijk toch niet gebeuren, maar... verkrijgt u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels. En het zal u gedacht zijn hoe vaak later in de brieven gesproken wordt over de rijken en over aardse bezittingen. Dat het niks voorstelt, verdwijnt toch. Want als koninkrijk aanbreekt, krijg je toch een grote herverdeling van goederen. Komt het op neer, hè? Ja, zeker wel. Het koninkrijk zal zich uitgebreid bemoeien met de economie, hoor. Maar goed. Verkrijgt u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels. Nog malen tot de weg. En malen is een reistas. Uit de klassieke plaatjes bekend, hè? Een stok. Met een bijeengeknoopte theedoek eraan, weet je wel, met daar in de bezit. Nou, dat is een malen. Een reistas. Nog malen tot de weg, staat er dus gewoon bij, voor op reis, hè. Die heb je niet nodig. Nog twee rokken. Nou heb ik er zelfs niet eens één. Dus scheelt dat weer natuurlijk, hè. Maar u begrijpt toch wat het betekent, hè. Men heeft niks extra nodig, alleen wat vandaag nodig is, dat is in principe voldoende. Herinnert u zich vooral de uitspraken daaromtrent in Matthäus 6, waar boven vers 19 nog steeds staat dat het gaat om het vergaderen van schatten en dat dat geen enkele zin heeft. Men zou het koninkrijk God zoeken en de rest wordt vanzelf toegeworpen, stond daar en staat er nog steeds. Later in Colossense herhaald. En het wordt ook hier natuurlijk aangehaald. Want wat de discipelen zouden doen is dat koninkrijk zoeken. En dus in de praktijk het koninkrijk prediken. En dus verkrijgt u niet dit nog dat. Nog malen tot de weg, nog twee rokken, nog schoenen. Ik weet niet wat dat opslaat. Misschien één schoen voldoende, weet je veel. Hè? Maar in ieder geval, niks extra's. Nog staf, enzovoorts. Want de arbeider is zijn voedsel waardig. De normale uitdrukking is, de arbeider is zijn loon waardig. Maar ik hoop dat u voldoende gevoel hebt voor de taal om te begrijpen dat voedsel en loon toch heus synoniemen zijn. Het begrip voeden heeft niet alleen met levensmiddelen te maken. Die bandrecorder die hier beneden staat, die heeft ook voedsel nodig uit die voeding. Die voeding staat daar. Maar je krijgt niet te eten en te drinken. De apparaat krijgt gewoon wat hij nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Dat is voedsel. In de brede betekenis van het woord. Bovendien, wij zeggen levensmiddelen en wij spoelen ons naar Appie Heijn. Toch? Niet te verwarren met Albert Klein. Maar dat is weer wat anders. Maar wij spoelen ons naar den kruidenier, want wij denken dat levensmiddelen alleen dat is. Dat wat je van je bord kunt eten, dan wel met handen kunt eten bij, weet je ook weer, McDonald's. Zoals dat. Goed. Nee, maar levensmiddelen komt veel meer voor kijken. Alles wat voor normale levensonderhoud noodzakelijk is, heet levensmiddel. En dus eventueel kan het ook heten voedsel. En wat wij in de praktijk het meest nodig hebben om in leven te blijven, is inderdaad één inkomen, voedsel. Vandaar dat we zeggen, we moeten de kost verdienen, maar kost is oud-Nederlands voor voedsel. Maar het gaat niet alleen om voedsel, het gaat net zo goed om kleding en alles wat erbij komt kijken, onderdak en hoe het maar heten mag. Maar voedsel is dat wat noodzakelijk is om de dingen in stand te houden, dat is voeding. En vraag het anders maar aan uw elektricien. Goed. Dus, want de arbeider is zijn voedselwaardig, had net zo goed kunnen zijn, de arbeider is zijn loonwaardig. En dan snapt u meteen waarom het in verband staat met goud, zilver, koper, reistas, extra kleding, staf en wat het maar wezen mag allemaal. Hè? Dat is namelijk allemaal niet nodig, zegt de heer. Waarom niet? Omdat men onderweg voldoende zou ontvangen. Hier staat niet de uitspraak bij een vliegende kraai vangt altijd wat. En dat is natuurlijk omdat een kraai niet zo'n mooi beeld is, bepaald geen beeld is van een gelovige. Kraai is nog altijd de uitbeelding van de dood. Nee, sinds mensheugenis. Maar goed. En er staat er ook, er staat in vers 11, en in wat stad of vlek, kennelijk een dorp dan, gij zult inkomen, onderzoekt wie daarin waardig is en blijft al daar totdat gij weer uitgaat. En blijft al daar, betekent gewoon woont al daar. Hè? U weet het, hè? Als er blijven staat, zeg ik altijd dat het wonen betekent. Als er wonen staat, zeg ik altijd dat het blijven betekent. Want het is hetzelfde. Hè? En de gedachte is daar, en let op vooral wat er niet staat. Hè? Er staat niet, als je in een dorp inkomt, dan moet je daar strobiljetten rondbrengen of folders in de brievenbus douwen. En daarna op het marktplein of zoiets op een sinaasappelkist gaan staan. Niet dat dat niet goed is of zo. Maar zo staat het er nou eenmaal niet, hè. Niet dat het nou verkeerde methoden zijn of zo. Maar die methoden zijn in ieder geval niet kenmerkend voor onze bedeling. Op een andere plaats, dat staat dat men van de daken zou moeten schrijven, weet u wel. En dat men mensen zou dwingen in te komen en al dat soort zaken meer. En wat je hier leest, is dat discipelen uitgezonden worden die min of meer in alle onopvallendheid, zal ik maar zeggen, incognito, om zo te zeggen, zonder uiterlijk vertoon, zonder bagage enzovoorts ook, een dorp en stad binnenkomen, alsof ze daar al wonen, ze hebben verder niks bij ze, ze komen daar, zoeken uit wie waardig is. Nou, hoe je dat doet, weet ik niet. Misschien toch dan op de markt op een sinaasappelkistje te klauteren. Of in, hoe heet het? Hyde Park of zo, in Londen. Hyde Park is het toch? Ja. Oh, Speakers Corner, juist. Maar goed, misschien doe je dat zo. Dat weet ik dan niet. Dat doet er ook verder niet toe. Maar waar het om gaat, is dat de discipelen opdracht krijgen om uit te zoeken wie dus waardig is. En wie het waardig is, dat weten wij wie het waardig is, hè? Degene die het waardig is, is degene die ervoor open staat. Weet u nog, de Paulus kwam later ooit eens een keer, ik weet niet meer waar het was, in een synagoge. En hij sprak daar enzovoorts. En toen raakte grote tumult, want toen waren de heidenen geïnteresseerd, maar de joden zelf vervolgens in ieder geval niet meer. En toen zei de apostel inderdaad dat zij het evangelie niet waardig waren en dat daarom de boodschap gepredikt zou worden aan de heidenen. Ze waren niet waardig. Waarom niet? Omdat ze niet geloofden. Ze waren niet ontvankelijk. Zie? Het was geen toebereide aarde, om eens een uitdrukking te ontlenen vast aan Matthäus 13. Maar wat hier gezegd wordt, is niet dat openlijk en publiekelijk op grote schaal campagnes gehouden zouden worden om het evangelie te prediken, maar ze zouden individueel mensen opzoeken die het waardig waren, die zij waardig achten in elk geval, voor zover zij het zelf zouden kunnen beoordelen. Bij zo iemand zouden ze ongetwijfeld dan ook onderdak vinden. En ze verschoning nodig had, hadden kennelijk ook verschoning, hè? Schoon hemd en zo, weet je wel. Dat is waar het over gaat. Die zouden hen ook wel weer verder helpen enzovoort. Dat is wat er staat. Onderzoekt wie daarin waardig is en woont al daar, blijft al daar, totdat gij weer uitgaat. Dat wil zeggen, men logeert daar dan. En zo verder, hè. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelfde. En groeten is in de Bijbel altijd de uitdrukking van gemeenschap. Vandaar dat het soms staat dat je bepaalde figuren niet moet groeten. Omdat in de groet de gemeenschap wordt uitgedrukt. En waar die er niet behoort te zijn, zou men niet moeten groeten. Dat is de gedachte. Hè? Dus als gij het huis ingaat, zo groet hetzelfde. Uiteraard niet meer dat huis, namelijk dat gebouw. Maar het huisgezin, degene namelijk die deel uitmaken van de huishouding, vanzelfsprekend, hè. Dubbele toepassing van, in onze ogen althans, van het begrip huis. Als gij het huis ingaat, groet hetzelfde. En indien dat huis waardig is, zo komen uw vrede over hetzelfde. Welke vrede? Die van de discipelen. Maar welke vrede is dat? Die van het nieuwe verbond, uiteraard. Het verbond des vredes. Natuurlijk. Indien dat huis waardig is, zo komen uw vrede over hetzelfde. Meer niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Nee, niet op de aarde, want zo staat het er, hè? In vers 34, meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Maar daarom bracht hij wel vrede. Maar alleen aan degenen die waardig waren, dus alleen aan degenen die geloven. Dus, indien het huis waardig is, zo komen uw vrede over hetzelfde. Maar indien het niet waardig is, zo keren uw vrede weder tot u. Dat wil zeggen, op het moment dat zij in het huis komen en het huis is het waardig, zal dat huis daar ook de vruchten van plukken, zal ik maar zeggen. En daar waar dat huis het niet waardig is en de discipelen met hun vrede dus weer verdwijnen, daar is de vrede van dat huis ook weer geweken en gaat de strijd gewoon door. Heel eenvoudige waarheid. En ik heb al wel eens gezegd, onder het huis zou je eventueel ook een heel volk kunnen verstaan. Daar waar onder dat volk openheid is voor het evangelie, zal het ook een positieve uitwerking hebben op de omstandigheden van het volk als zodanig. Politiek dus, ja, inderdaad. Maar waar men het evangelie afwijst en dus niet waardig is, komt het vanzelf weer in de strijd terecht die nu eenmaal kenmerkend is voor de wereld als zodanig. En voor de oude schepping in het bijzonder dus, hè. Nou, en zo, vers 14, zo iemand u niet zal ontvangen, nog uw woorden horen. Maar de gedachte is natuurlijk dat ontvangen en uw woorden horen hetzelfde is. Als men iemands woorden ontvangt, dan ontvangt men die iemand. En andersom, hè, wanneer men iemand afwijst, wijst men ook zijn woorden af. En zo iemand u niet zal ontvangen en dus uw woorden niet zal horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelfde stad, schud het stof uw voeten af. En of ze dat ook letterlijk moesten doen, waag ik te betwijfelen, want wij worden geacht zo'n idiomatische uitdrukking natuurlijk te begrijpen. Zo van, vergeet het maar, hè, ga er maar uit en neem er maar niks van mee, leg het maar van je af, laat het maar los. He, geef het maar over, zeggen wij dan in een vreemde uitdrukking. Dat heb ik eens nagevraagd bij een militair, die zag dat niet zo zitten. Geef het maar over, hè. Maar goed, maar u weet toch wat de bedoeling dan toch in ieder geval is van de uitdrukking. Laat het maar los, je kunt er niks aan doen. En de Heer zegt dan bovendien, voorwaar ik zeg u, het zal den landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad, zodat inderdaad de De ongelovigen in het algemeen, en dus ook ongelovige steden als zodanig, inderdaad geoordeeld zouden worden. Het punt blijft dat de mens nou eenmaal verantwoording moet afleggen, niet zozeer over wat hij gedaan heeft primair, maar primair over wat hij gedaan heeft met het evangelie. Hij moet verantwoording afleggen over wat hij geweten heeft, of eventueel kon weten. Daarom zijn mensen zo bang voor de Bijbel. Omdat ze intuïtief weten dat het niet vrijblijvend is, dat het consequenties heeft. Men zegt liever straks tegen de heer, ik heb het niet gewoest. Ja, waarom dat in Duits is, dat ontgaat mij ook dus, maar dat is zo'n vaste uitdrukking, ik heb het niet gewoest, enzovoort. Nee, men wilde het ook niet weten. En als men het niet weet, dan denkt men dat vergeven wordt, want zij weten niet wat zij doen. Weet u wel, vergeven het, want zij weten, ze wisten niet. En waar men wel wist, wordt inderdaad niet vergeven. En daarom wil men niet weten. Maar goed. Maar oordeel dus, hè, zou er komen. En dan vers 16. Ziet, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Nou, in de toekomst zullen de vertegenwoordigers van het koninkrijk, de 144.000, maar ook eerst de twee getuigen, toch echt met grote autoriteit gezonden worden. Met macht namelijk. Met vuur dat uit de mond zou uitgaan, met autoriteit enzovoort. Zo is het eenmaal. Onschendbaar in het midden van een goddeloze wereld. Maar hier staat het toch echt precies andersom. Ik zend u als schapen, natuurlijk, als schapen die bij de kudde horen. Maar ik zend u als schapen in het midden van de wolven. En nu we het toch over de dieren hebben. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. En let op, er staat niet listig gelijk de slangen, maar voorzichtig, in de betekenis van verstandig uiteraard, in het algemeen. En ik ben niet geneigd slangen hier negatief te interpreteren, waarom ook, hè. Want zowel de slang als de duif zijn beelden van Christus. Schaap trouwens ook. Dus ze zouden verstand moeten gebruiken. De gedachte is natuurlijk dat wij dat ook zouden doen. En ik denk ook dat die uitspraak voorzichtig zijn, gelijk de slangen, ook van alles van doen heeft met spreken is zilver en zwijgen is goud. Het is niet populair om dat te zeggen in de evangelische kring, maar in sommige gevallen is het, lijkt mij toch heus verstandiger om maar niks te zeggen. Dat meen ik echt. Want daar waar men niet waardig is, kan men, heeft het toch geen zin, in de praktijk althans niet, heeft het toch geen zin om het evangelie te brengen of bijbelse waarheid te verkondigen. De schrift zegt trouwens onomwonden dat men geen palen voor de zwijnen zou werpen, maar dat hebben we, meen ik, al besproken, omdat het dikwijls alleen maar een negatieve uitwerking heeft. Ook voor onszelf eventueel, en dat is uiteraard niet de bedoeling. Die neiging hebben we trouwens wel, want we willen graag ons gelijk halen, neem ik aan. Dat doen de meeste mensen zo, toch? We willen graag in de discussie ook winnen. Hè? Wie heeft de discussie gewonnen? Dus, hè, de politici voor de radio of televisie. En de afloop, wie heeft er gewonnen? Ja, hoezo? Wist je dat het een wedstrijd was? Hè? Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Dus inderdaad, zij dan voorzichtig. Gebruik je verstand. Maar in ieder geval, zij het oprecht. Gelijk de duiven, waarbij de duif altijd nog een beeld is van de geesten. De Heilige Geest, de Geest Gods. En dus wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleven. Wacht u, wil zeggen dat je er rekening mee moet houden en dat er soms ook wel wat aan te doen is, zal ik maar zeggen. Je kunt soms zulke dingen ontwijken. Dat kan. Anders zou er toch niet staan, wacht u. Anders zou er gewoon staan, zij zullen u overleveren. Weet dat ze dat zullen doen. Maar als dat wacht u, wil zeggen, waak daarvoor. En daarom heeft het geen zin om al te fanatiek en overijverig onszelf te manifesteren via het evangelie. Want dat is trouwens sowieso de bedoeling niet van het evangelie. Het werkt alleen vijandschap in de hand. Ik heb trouwens iemand gekend wie zijn naam niet zal noemen, dat Willem Jones was. Die zei, die was van mening dat de wijze waarop dikwijls het evangelie gepredikt wordt, meer een negatieve uitwerking heeft dan een positieve, om de eenvoudige reden dat in de praktijk daarmee eigenlijk de naam des Heren ontwijd wordt. En hij doelde op de schreeuwerige wijze waarop soms in het openbaar, in de open lucht soms, het evangelie gepredikt wordt. Of wat er voor door moet gaan, laat ik dat er dan vooral bij zeggen. Of wat er voor door moet gaan, maar soms ook echt het evangelie. En dat is lang niet altijd, naar buiten toe, is lang niet altijd tot eer van God. Die mening ben ik ook toegedaan. Maar ik noemde maar even een ander voor het gemak. Hè. Dat wil niet zeggen dat ik er tegen ben om in het openbaar of in de open lucht of hoe dan ook het evangelie te prediken. Integendeel, daar ben ik wel voor. Maar men zou dat toch op gepaste wijze moeten doen. Of althans, men zou zich dat bewust moeten zijn. Nee, ik meen het hoor. Goed. Alles wat ik zeg zal tegen me gebruikt worden. Maar ik heb het soms inderdaad dat ik ergens loop dat er een openluchtsamenkomst aan de gang is. En dan weet ik niet hoe snel ik moet wegkomen, omdat ik het gewoon niet horen wil zo. Waar over mijn heer gesproken wordt op zo'n schreeuwerige toon, alsof het gaat om politieke propaganda of om de verkoop van het een of andere standwerkers, weet je wel. Dat soort dingen. Daar word ik liever niet mee geassocieerd. En dat is echt niet uit schaamte of zoiets, maar gewoon omdat, snap je? Nou goed. Voorzichtig dus maar, zo hoeft het namelijk ook niet. In ieder geval staat er, zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen. Dat duidt automatisch trouwens, niet op de gemeenteraad, maar op de Joodse raad. Dan wel Joodse raden, vermoedelijk ook kerkenraden, maar die bestonden hier nog niet, dus vooruit maar. Maar dat is ook gebeurd natuurlijk. De broederraad, laat ik die vooral niet vergeten. De raadsvergaderingen en hun samenkomsten, in hun samenkomsten, synagogen, vergaderingen. Ze hebben het prompt maar vertaald met synagogen, maar het betekent echt gewoon vergadering. In hun synagogen zullen zij u geestelen, maar ook in vergaderingen die gewoonlijk niets als synagogen worden aangeduid, omdat ze helemaal niet Jood zijn, zijn deze dingen gebeurd natuurlijk, hè. Dat zal gebeuren. Gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil. Later letterlijk, volstrekt zo letterlijk toegepast op de apostel Paulus. Tot wie dit ook gezegd wordt dat het zo gebeuren zal. Hun en de heidenen tot getuigenis. Zodat hier gezegd wordt, zij zouden gevangen genomen worden en daardoor zelfs voor de allerhoogste gezagsinstanties gebracht worden. Gevangen en wel, opdat daar het evangelie gepredikt zou worden. Ook op dat niveau. En zo is het met Paulus ook gebeurd. En dat is één van de redenen waarom de man zich beriep op de keizer. Mooie gelegenheid, hè? Mooi truc, denk ik er maar. Om op dat hoogste niveau inderdaad te spreken over de enige echte keizer. Koning dus. De koning der koningen. Dus mij tot een getuigenis. En dan is meteen de volgende vraag, maar ja, als me dat gebeurt, wat moet ik daarmee, hè? Hoe red ik me daaruit? Nou, zegt de Heer, doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, zodat er helemaal geen bezorgdheid meer overblijft, denk ik dan. Ja, want voor die uiterlijke dingen, stoffelijke dingen, zouden ze niet bezorgd zijn, staat er. Dus ze zouden zelfs niet bezorgd zijn over wat zij spreken zouden. Want het zal u in dezelfde uren gegeven worden, op het moment zelf, wat gij spreken zult. Dat blijft dus improviseren, denk ik altijd. Hè? En het is slecht voorbereid naar het te moeten spreken. Dat is niet een lolletje, laat ik u dat vertellen. Maar het is wel redelijk bijbels. Willem Jones, nou we die naam toch noemen, die, als ze hem vroegen of hij klaar was voor zijn spreekbeurt, zei hij altijd, I'm always prepared, but never ready. En ik weet niet hoe je dat naar het Nederlands vertaalt. Hoe vertaal je dat? Ik ben altijd gereed, maar nooit gereed. Hè? Always prepared, altijd voorbereid. Prepared, dat is waarschijnlijk het beste. Hè? Altijd voorbereid, maar nooit klaar. En toch zijn het synoniemen, maar dat is het eigenlijk. Hè. Persoonlijk heb ik het wel eens dat ik iets voorbereid en dat ik volstrekt over iets anders spreek. Heel lastig, Maar vooruit. Maar er staat gewoon, het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Dat is een belofte van de Heer. En bovendien, als wij lezen later over hoe mensen, in bijzonder deze discipelen, vervuld werden van de geest, dan is het eerste resultaat altijd dat ze woorden God spreken. Want geest drukt zich in de eerste plaats uit in woord en komt dus ook tot woord in woord weer tot uitdrukking. En hij zegt, wees er dus niet bezorgd, het zal wel gaan. Als men zich daarop aan gewijd heeft, als men er rekening mee houdt dat het zal gebeuren, dan is dat in principe voldoende. Nou goed. Het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult, want gij zijt het niet die spreekt, ik sprak dus voor mijn beurt nu weer even, gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest uw vaders. En die geest, daar is inderdaad het duivenbeeld van. En de geest is oprecht, de geest is namelijk waarheid. Maar dat zijn de uitdrukkingen weer uit het Johannes-evangelie. Het is de geest uw vaders die in u spreekt.